Een mooi moment. En ik denk dat we ook meer mogen leren om te zijn met God. In plaats van wat God voor ons... Soms zijn we heel erg bezig met wat God voor ons wil doen. Of wij met God willen doen, maar ook het zijn met God. En het raakt me even. En gisteren liepen we door het Openluchtmuseum. En dat is voor de eerste keer met je kleinzoon dan, zeg maar, dat je daar loopt. Dat is wel bijzonder. En hij wil alles zien, maar op een gegeven moment zat hij op mijn arm en langzaam gingen die oogjes dicht, terwijl we door dat Openluchtmuseum. En ineens was hij weg en dan lag te slapen. En ik moest daar net aan denken toen we aan het aanbidden waren. Er zijn tijden dat God ons meeneemt en ons de wijde wereld showt en dat we met hem de wijde wereld inlopen en alles waarnemen. En er zijn tijden dat we ook mogen zijn met hem. Dat het niet is wat hij voor ons doet, maar dat hij is in ons leven. En ik denk dat we de kunst mogen verstaan om beide te leren. Oeh, hij is wankel. Maar ik heb geloof. Vandaag. Ik wil met u spreken. Ik heb over de preek gezet. Neem risico en loop op water. En eigenlijk als ik aan dat verhaal, want het gaat natuurlijk over Petrus, denk, moet ik altijd denken aan een verhaal wat we vroeger op de jeugd vaak zeiden als het over dit onderwerp ging, moesten we vaak aan denken. En dat gaat over visser, iemand die houdt van vissen, die heel erg houdt van vissen, maar niet zo vaak iets vangt. Laten we hem Tim noemen. Dit is een inside joke. 2 jaar terug ging Tim met ons mee op vakantie. We hadden de meest saaie camping die je voor kon stellen. Er gebeurde gewoon helemaal niks. En de enige opwindende was ganzenpoep, wat overal lag. Voor de rest gewoon helemaal niks. Maar achter ons huisje hadden we een vijvertje. En Tim had zijn visspullen meegenomen. Want Tim is een visser. Tim heeft werkelijk de hele vakantie gevist. Met Lieke ernaast. En niets gevangen. En gewoon helemaal niets. Ik dacht nog, zal ik zeggen dat je ook aas aan die haak moet doen? Nee hoor, dat was het niet. Maar nee, dit is flauw dat ik je nou. Maar terug naar het verhaal. Gaat over een visser die niet zoveel vangt. En op een dag gaat hij met zijn hengel, gaat hij erop uit. En gaat vissen en bij een sloot ziet hij ook 2 andere vissers zitten. En dan gaat er tussenin zitten. Hij denkt, want dit is vast een goede plek waar je wat vangt, Tim. En die visser zit daar en dan gooit zijn hengel uit. En de andere 2 hebben ook een hengel in de standaard staan. En ineens wordt hij, yes, dank u Heer. En die andere visser die springt op, die rent over het water, trekt zijn lijn omhoog, haalt de vis eraf en doet de lijn weer omlaag. Hij denkt, oké, wow, wat heb ik hier gezien? Dit kan niet waar zijn. Ze zitten nog een kwartiertje en vervolgens hoort die andere kant, yes. En die man die springt op, rent over het water heen, trekt zijn lijn omhoog, haalt die vis eraf, doet die lijn weer en gaat weer terug. Hij denkt, dit is echt bijzonder hier. Hij denkt, wow. En ineens ziet hij zijn dobber bewegen. En hij denkt, wat zij kunnen, kan ik ook. Dus hij zegt, yes. En hij neemt een aanloop en hij plonst zo het water in. Vervolgens zeggen die 2 vissers tegen elkaar, zijn geloof was groot genoeg, alleen hij zag de paaltjes niet. Hij is zo flauw, maar wel leuk. Hij blijft leuk. Ik wil met je spreken over het verhaal van Petrus. Lopen over water en zoek even met mij op Matteüs 14. Lieke vroeg net aan me, ga je kort preken? Ik zou mijn geld er niet op zetten. Nee hoor, ik ga mijn best doen. Ik ga preken wat moet. Matteüs 14. En de context van het verhaal is vlak daarvoor is de wonderbare spijziging. Vlak voor het verhaal van Petrus, die loopt over water, is de wonderbare spijziging. Wij denken vaak, en dat raakte mij gisteren, dat de grootste boodschap uit de wonderbare spijziging de vermenigvuldiging is. Dat Jezus van 5 broodjes en 2 visjes 5000 mensen voedt. Dat is ook wel bijzonder. Maar het mooiste wat er gebeurt, en dat had ik nog nooit gelezen, maar iemand wees me daarop en ik was er echt door geraakt, is als Jezus zegt tegen de discipelen, zorgen jullie voor eten, dan komen ze met 5 broodjes en 2 visjes. Die geven ze aan Jezus. Dan staat Jezus met hier 5 broodjes, 2 visjes, daar 5000 mensen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. En dan doet hij het volgende. In Matteüs 14 staat er zegen, maar in de grondtekst staat eigenlijk dankzegging. Jezus houdt het omhoog en hij begint te danken. Jezus dankt voor te weinig. Heb je daar wel eens over nagedacht? Zou jij danken? Dank u Heer dat we 5 broodjes en 2 visjes hebben. Met 5000 mensen hier. Of zou je zeggen, Heer, er moet iets gebeuren. Want we kunnen nog niet gaan eten. Want we hebben te weinig. Jezus had een dankzeggende houding, terwijl hij te weinig had. En ik denk dat dat de uitdaging ook in ons leven is, dat als we soms te weinig hebben voor ons gevoel, we toch leren danken naar God voor wie hij is, ondanks dat in mijn ogen het misschien te weinig is, of nog niet compleet, of nog niet genoeg. Maar Jezus dankte, zelfs toen het in ogen van mensen geen goed nieuws was. Ik denk dat niemand een yes-gevoel had toen Jezus 5 broodjes, 2 visjes omhoog hield. En iedereen dacht, ik heb echt ongelooflijk honger. Hoe kom ik vooraan in de rij? Toch? Want als ik achteraan sta, heb ik een probleem. Nou, dus de discipelen maken een enorm wonder mee. En Jezus leert hun ook de les. Leer te danken op het moment dat de omstandigheden niet zijn zoals je wil. En dan lezen we in Matteüs 14 dat... En daar gebeuren wat bijzondere dingen in vers 22. Ik ga het een beetje per tekst door. En daar staat er, en meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. Dit is niet een woordje wat voor ons helemaal past bij Jezus, toch? En meteen dwong hij hen in het schip te gaan. Dat betekent dus, ik fantaseer dan gelijk, dat zij eigenlijk zoiets hadden. Ja, maar Jezus, u moet ook mee. Kom op, u moet mee die boot in. En we willen eigenlijk liever nog niet. En hij dwong hen in het schip te gaan. En soms drukt Jezus ons, dit klinkt misschien niet zo aardig, maar drukt Jezus ons in situaties en omstandigheden. Ik zeg niet dat hij ze geeft, maar hij leidt ons erin om ons te vormen en ons sterker te maken dan dat we op dit moment zijn. En zouden wij liever, althans ik ga meestal liever de makkelijkste weg. En soms drukt hij ons een kant op omdat hij denkt, er is een betere kant of een sterkere kant in je die nu onbelicht blijft. En soms heeft het druk nodig, heeft het iets nodig om als het ware tot uiting te komen. Oké, dat is een kant van Jezus die we wat lastiger vinden, maar die er ook bij hoort. Hij dwong zijn discipelen om in het schip te gaan. En dan gaat het verder. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond geworden was, was hij daar alleen. En het schip was al midden op de zee en het verkeerde in nood door de golven, want ze hadden wind tegen. De situatie is, de discipelen zijn in de boot en Jezus is er niet. Jezus is niet in die boot. En dan zou je zien, zegt misschien wel Petrus of de anders tegen de ander, ik zei het nog dat hij mee moest gaan. Ik zei het nog, maar laat ons gewoon die boot ingaan. En we hebben wind tegen. Heeft u wel eens wind tegen in het leven? Of heeft u altijd de wind mee? Altijd de wind in de rug. Soms is de wind toch gewoon tegen. En soms kom je net als de discipelen, kom je dan in nood. Kom je dan in crisis, denk je, help de golven. En laten we heel eerlijk zijn, de meeste discipelen in die boot zijn geen watjes die nog nooit gevaren hebben. Zeggen, oh, zit ik voor de eerste keer op een zeilschip, wat moet ik nu doen? Nee, dat waren gewoon vissers. Die wisten gewoon hoe ze met een boot om moeten gaan. Als zij zeggen dat ze in nood zijn, dan is er niet een extra briesje of zo. Dan is er gewoon keiharde wind, dan maken ze zich druk, dan is er nood. En de wind was tegen. En soms is dat in ons leven ook zo, dat de wind is tegen en het stormt. En je voelt je met je boot in nood en weet niet goed hoe die eruit moet komen. En hoe vaak roepen wij dan ook niet, was die maar hier? Waarom is die niet met me meegegaan? Lekker, Jezus zit te bidden op een berg. En wij zijn hier. Waar is die nou? Dat mogen we nooit hardop zeggen, maar we denken het allemaal wel eens. Ons leven. Ervaren het allemaal wel eens in ons leven. En dat is eigenlijk de situatie die de discipelen meemaken en wij soms ook. Dat het stormt. En dan gaat vers 25. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook, het is een geest. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Als de wind tegen is, verandert ook de manier waarop je kijkt. Dan kijk je namelijk vaak vanuit paniek. Dan kijk je met een andere bril. En wat bijzonder is, wat hier gebeurt, Jezus komt over het water naar hen toe. Dus eigenlijk gebeurt er al een machtig wonder vlak voor hun ogen. Soms als wij in het diepste van onze nood zijn, herkennen wij niet meer de wonderen die op dat moment al voor onze ogen gebeuren. Ik bedoel, iemand die door een storm, dus ook niet een netjes spiegelgladde zee, hè, dat je denkt dat loopt makkelijk, maar een zee met allerlei golven, daar komt iemand overheen gelopen, dat is toch een wonder. Niemand van u zou zeggen, oh, er loopt iemand over. Ja, oh, ik zie hem lopen. Goh, leuk. Dan zou je zeggen, wat gebeurt daar? Maar je eigen angst, je eigen nood en soms je eigen crisis kan ervoor zorgen dat je het wonder niet meer herkent. Maar soms zelfs het wonder van God als een bedreiging ziet die aansluit bij je eigen angst. Want er staat, ze worden eigenlijk wel help, een spook. Eigenlijk zou ik zeggen, soms in het diepst van onze nood herkennen we Jezus niet altijd, omdat hij soms in het diepste van de storm er anders uitziet dan wij verwachten. Is een belangrijke om te onthouden. In de diepste van de storm ziet Jezus er soms anders uit dan wij verwachten. We kijken namelijk soms naar de bril van wat wij willen dat God zou doen als we in nood zijn, in plaats van dat we kijken door de bril wat hij wil doen als we in nood zijn. Klinkt bijna hetzelfde, maar het is een wereld van verschil. Ik zeg hem nog een keer, want ik geloof dat dit echt een mooi is. Oh, dit is een goudklompje volgens mij. In ieder geval voor mijn leven, als ik heel eerlijk ben. In mijn diepste nood kijk ik vaak door de bril van wat ik wil dat God wil doen. Zo bid ik dan vaak ook. Als u nou dit doet en dat doet en dat doet, dan is het opgelost. Dus ik vertel hem eigenlijk wat hij moet doen. Maar in mijn diepste nood vergeet ik soms om te kijken wat hij wil doen in die situatie. Laten we heel eerlijk zijn, toen de storm er was, is er niemand van die discipelen geweest die tegen elkaar gezegd, de beste oplossing zou nu zijn als Jezus gewoon over het water naar ons toe komt lopen. Dus in niemands mind was die oplossing opgekomen. Dat komt omdat onze mind iets beperkter is dan die van God. God heeft veel meer oplossingen dan wij. En wij proberen, of misschien heeft u dat niet, maar ik wel, ik probeer soms voor God te denken. Hoe die het moet doen en hoe die het moet regelen. Dat heeft met controle te maken. Dat heeft dat ik het dan prettig vind hoe het gaat. Maar eigenlijk door die storm komt Jezus op ons af. En soms blijven we kijken door onze lens van angst en paniek, in plaats van dat we leren kijken door de lens van God naar wat er om ons heen gebeurt. De discipelen zien een storm en zien nood. Jezus ziet een mogelijkheid. Waarin zijn discipelen wat gaan leren? Waarin zijn discipelen zullen groeien? Dat is wel een compleet andere beeld van de werkelijkheid. Want het was niet zo dat Jezus overvallen was door de storm. Daar geloof ik niks van. Dat hij dacht, oh, zit ik nou net hier te bidden, komt er een storm aan. Dat had ik niet aanzien komen. Jezus, ik geloof dat Jezus het wist. Jezus was een wandelende buienradar. Die wist precies wat er aankwam. En Jezus wist, er komt een storm aan. En dit is een kans om te groeien. Dit is een kans om te leren. En daarom doe ik de stap terug, omdat ik op een andere manier ga binnenkomen. Op een manier waarop je me nog niet kent, waarop je me nog nooit gezien hebt. En waardoor je groeit in wie jij bent samen met mij. En ik denk dat God ons soms wil leren, ook in de dingen die op ons afkomen, om te leren soms onze menselijke bril van paniek en angst af te zetten. En zeggen, God, wat is uw blik hierop? Hoe kijkt u hiernaar? Leer me kijken zoals u kijkt. Jezus is nooit hopeloos. Zeg, nu weet ik het ook niet meer. Jezus heeft altijd hoop in elke situatie. Alleen, hij doet het niet altijd zoals wij het voor ogen hebben. En ik wil eigenlijk zo graag dat mijn blik verbreed wordt naar hoe hij kijkt, in plaats van dat ik hem vernauw tot hoe ik kijk. Ik wil leren kijken hoe hij kijkt. En dat heeft te maken dat in onze mind zijn de mogelijkheden altijd beperkter dan in de mind van God. In onze mind was lopen op water geen mogelijkheid. in de mind van God is het geen probleem. Hij zegt, ik heb dat water gemaakt. Kom op. Ik heb het op zijn plek gezet. Waar doen we moeilijk over? Natuurwetten gaan niet boven mij uit. Ik ben de schepper van de natuurwetten. Ik heb ze gemaakt. Dus ik kan er ook even tijdelijk eentje bij maken. Die even voor dit moment geldt. En ik denk dat God ons, wat Jezus hier doet... Hij wil zijn discipelen meenemen om een beter beeld te krijgen van de grootheid van God. Die niet past in ons beperkte denken, maar in dat van hem. En dan zijn zij in nood. Ondertussen, terwijl Jezus daar loopt, schommelt dat schip nog alle kanten op. Het is niet een soort freeze waarin de discipelen even rustig kunnen overleggen. Wat zie jij daar nou? Nou, ik zie volgens mij Jezus aankomen. Onderwijl staat iedereen de touwen vast te houden. Wij vergeten dat soms in dit soort verhalen. En is iedereen aan het zorgen? Is iedereen nog aan boord? Klapt er niemand overboord? Gaat het goed? Dus dit is midden in alle paniek en alle commotie gebeurt dit. En dan gaat het verhaal verder. En dan in even kijken hoor. 27. Maar meteen sprak Jezus hem weer aan en zei, heb goede moed en ik ben het en wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom, en Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Het lijkt zo simpel hè, als je het zo leest. Maar even in de context van golven die over het schip komen. Het schip wat alle kanten opslaat. Dikke ellende gewoon in dat schip. Begint Petrus te roepen. Misschien wel 3 keer omdat het zo stormt. En om over de golven en het geweld van de wind uit te komen. Geef hem dan bevel. En Jezus zei kom. Even meedenken. Wat is het beroep van Petrus? Visser. Als je een visser zou vragen. Wat is je meest veilige plek midden in een storm? In de boot of erbuiten? Wat zegt de visser dan? Dan ga ik altijd lekker zwemmen. Nee, zegt hij, in de boot. Zorg dat je in de boot bent. Sjor de boel goed vast. Je enige overlevingskans in de storm is de boot. Er is niets anders veiliger dan je boot. En hetgene wat me nog meer veilig maakt, is mijn kennis. Mijn eigen kennis, mijn eigen kracht om die boot in de storm te laveren. Dat maakt het dus volkomen onlogisch, als je er op die manier kijkt, de vraag die Petrus stelt. Het was veel logischer geweest als Petrus had gezegd, kom snel in onze boot. Of ben ik nou raar? Als Petrus op dat moment nadenkt en denkt, wat is nu in deze storm de meest veilige plek voor mij? Is die hier in de boot? Of daar bij hem. En dat raakt me als ik daarover nadenk. Dat Petrus alles wat hij geleerd heeft, alles wat zijn natuurlijke veiligheid is, zegt hij, is niet zo veilig als te zijn bij hem. De meest veilige plek in deze storm is daar. En niet hier. En het was voor mij iets, toen ik hier van de week over bad, iets hoe ik nog nooit naar dit verhaal had gekeken. Maar ik dacht, dit is zo bijzonder voor een visser die al zijn veiligheid, kennis heeft in de boot die hij misschien al tientallen jaren bestuurt, waar hij weet hoe hij ermee om moet gaan. En hij zegt eigenlijk, bij u is het veiliger dan hier in mijn boot. Dus ik wil een weg vinden om van hier naar daar te komen. Daar moet ik zijn. En dat voor mij geeft het een veel diepere lading aan de tekst dan dat wat leuk, Petrus heeft het wonder dat hij over het water loopt. Er is een diepe passie en hartsgesteldheid en verlangen dat in de aanwezigheid van Jezus de meest veilige en beste plek is. En daar begint hij op te acteren. Zijn verlangen naar Jezus was groter dan zijn verlangen naar zijn boot. Om door de storm heen te komen. En hier zit denk ik een hele belangrijke les voor ons. Het schip, wat is jouw en mijn schip? In ons leven bouwen we dingen die een veilige plek creëren. We bouwen overtuigingen, we bouwen gezinnen, we bouwen vriendschappen. We bouwen allerlei dingen en die proberen we te maken tot onze veilige plek. De plek waar je naartoe kan als het stormt. En in dat schip kunnen hele mooie dingen zitten. Maar in dat schip kunnen ook dingen zitten die we zelf creëren om veiligheid te hebben. Die ons afhouden soms van de echte veiligheid in hem. Soms hebben we bepaalde vluchtmethodes. Eén zo'n vluchtmethode is de deken over je hoofdmethode. Kent iemand die toevallig? Dat je denkt, als het echt... Ik trek de deken over mijn hoofd en dan gaat het allemaal vanzelf over. En dan hoop ik, als ik morgen wakker word, dat het weg is. Sommige mensen doen dit letterlijk. Sommige mensen doen dit ook figuurlijk. Dat betekent eigenlijk dat als het moeilijk wordt, beginnen ze afstand te nemen. En beginnen ze zich terug te trekken. Beginnen ze stil te worden. Soms zie je het zelfs in de kerk of in de gemeente. Dat als mensen in nood zijn, dan ga ik zondag maar niet. Dan ben ik er niet. Of ik ga niet zeggen wat er niet zo goed gaat in mijn leven. Mag niemand weten. En eigenlijk wat gebeurt, we bouwen, denken we veilige plekken om ons heen. Totdat het weer beter gaat. En dan gaan de luiken weer omhoog. Dan laten we mensen weer toe. Maar volgens mij zegt de Bijbel dat de gemeente is het lichaam van Christus. Is eigenlijk de plek waar je alle luiken opengooit. Zeg, we hebben een beller, dit loopt niet zo lekker in mijn leven. Of hier loop ik tegenaan. Of mensen, het stormt. Help me. Bid voor me. Ik ga zondag naar de gemeente. Ik sta zodra de uitnodiging, ik sta vooraan. Als er geen uitnodiging is, zoek ik een broer of een zus op voor me te bidden. Want ik heb mensen om me heen gekregen van God om voor me te bidden. Zij zijn het lichaam van Christus. Bij hem te zijn is beter dan de veiligheid van mijn eigen schip waar ik me soms terugtrek. Waar ik de luiken naar beneden doe. Waar ik mensen op afstand begin te houden. En eigenlijk hem niet toelaat. Ik wil naar hem toe. En de eerste plek van hem is het lichaam van hem, is de gemeente, zijn mijn broers en mijn zussen. Ik ben soms verbaasd als er dingen zijn dat we soms ook zeggen, maar dit mag niemand weten hoor. Dan denk ik, maar wat als iedereen voor je ging bidden? Of je een kaartje stuurt, of om je heen staat. Waarom zijn we zo bang om soms onze onvolkomenheden of onze nood die in ons leven is te delen met onze broers, zussen om ons heen, die om ons heen kunnen staan en voor ons kunnen bidden? Waarom zijn we zo bezig dat het dan naar elkaar perfect moet zijn? Als we moeten zeggen, er is altijd zegen in mijn leven. Volgens mij kan er pas zegen komen als hij er eerst niet was. Of is dit domme logica? En heb je broers en zussen nodig om dat te doen? En ik geloof dat we soms schepen kunnen bouwen die zorgen dat we ons terugtrekken en eigenlijk de afstand tussen zijn lichaam en Jezus en ons vergroten. Uit angst soms om afgewezen te worden of te bekeken worden dat je geen goed christen bent of dat het zal wel een reden zijn dat het niet loopt of dat er dat... En we trekken ons terug. Terwijl ik denk, weet je wat ik het mooie vind? Als Petrus en Johannes gevangen zijn genomen, dan gaan ze terug naar de hunne. Niet de hunne, dat volk, maar naar de hunne staat er dan. Ik vind het zo leuk dat dat er staat in Handelingen. Ze gaan terug naar hun gemeente toe. Weet je wat er dan staat? En ze gingen om hen heen staan, ze begonnen te bidden. Weet je wat de volgende zin is in Handelingen? En de plaats waar zij waren werd bewogen. En wat doen Petrus en Johannes daarna? Gaan ze uit en brengen het evangelie. Waarom? Omdat ze kwamen met hun nood. Ze waren geraakt. Ze hadden het moeilijk gehad. De rest gaat eromheen staan. Ze bidden. En er komt nieuwe kracht en energie. Dit is hoe het lichaam mag functioneren. Maar we hebben soms een schip gebouwd om ons leven. En we creëren daar onze veiligheden. Soms hebben we copingmechanismen. Hoe we met dingen omgaan. Hoe we reageren. En die, waarvan we denken dat we onze veiligheid uithalen. Sommige mensen kunnen dat door heel lelijk te reageren. Door heel verdedigend te reageren. Ken je die mensen? Ik moet heel eerlijk zeggen, soms ben ik er één van. Want ik denk dat dit voor 90% van de mensen soms geldt. Maar het is een eigen copingmechanisme om met problemen om te gaan. Maar weet je, ik wil zijn copingmechanisme leren. Op het moment dat jij en ik 5 broodjes, 2 visjes in ons hand hebben met 5000 mensen, denken we, laat de hemel zich openen en mij opnemen, want ik weet niet hoe ik dit moet doen. Dan willen we het liefst vluchten, willen we het liefst weg. En Jezus leert te danken onder elke omstandigheid. Ook een diepe, hè, dat de Bijbel zegt, dankt onder elke omstandigheid. Danken op de berg is niet moeilijk. Maar danken onder elke omstandigheid. En zo belangrijk, denk ik. Soms hebben we een mechanisme in onze boot van controle. Dat als ik de controle maar heb. Als ik nog maar weet hoe het zit. Maar dan had niemand Jezus over het water laten komen. Als ze de controle hadden gehad. Hadden ze een andere manier gekozen. En ze hadden gemist de grootheid van God. Soms doet God het anders. Soms brengt God ons... of laat God situaties in ons leven toe... waar je de controle verliest. Zodat je leert dat Hij degene is die alles in zijn hand heeft. God doet dat niet om je te pesten. God doet het je om je kennis te laten maken met zijn grootheid. Waar ik het niet meer weet, weet hij het wel. Maar soms niet op mijn manier. En dat is wat Jezus doet ook op deze manier, op dit moment in dit verhaal. Soms hebben we zoveel eigen manieren waarop we dingen doen. En roept Jezus ons uit de boot en zegt: leer mij kennen. We proberen zoveel stormen in ons leven op onze eigen manier. En ik zou zeggen met onze eigen dogma's. Soms met bijbelteksten, soms bijbelteksten. Maar sommige dingen proberen we zo te controleren op onze eigen manier. In plaats van te zeggen, in deze storm moet ik naar hem toe. En bij hem zijn ze, wat is uw woord hierin? Wie bent u hierin? En daarom geloof ik echt, voor mij is een van de speerpunten dit jaar meer van uw aanwezigheid. Zodat ik u meer leer kennen. Zodat ik leer kijken door uw bril. Zodat ik leer kijken door uw lens. Zodat ik weet wie u bent. Want dan maakt het niet meer uit welke storm er komt. Dan zoek ik zijn aanwezigheid. En ik geloof dat dit zo belangrijk is. Weet u? Groeien in het koninkrijk is als je je been over de rand gooit, zelfs als het stormt, op weg naar hem. Die laatste vind ik belangrijk, want anders lijkt het alleen maar een soort eigen kracht als ik maar stoer genoeg ben. Dat bedoel ik niet. Als je verlangen naar hem groter en groter wordt dan je vasthouden aan soms de eigen mechanismen die je gekozen hebt in je leven. En zeg, God, ik weet het niet meer. Ik heb we noemen dat in de Bijbel dan rema-woord. We hebben dat precies juiste woord op het juiste moment nodig in deze situatie. Wat spreekt u in deze situatie? Maar het vraagt soms wel dat we durven onze eigen manier los te laten. Ik zou nu het liefst de deken over mijn hoofd trekken. Nee, ik pak mijn telefoon en ik app een broer of zus, zeg, bid voor me. Want ik zit in nood. Ze zullen wel denken nu. Zeker niet zo christelijk. Zal wel iets zijn. Heren, ik reik uit met wie u bent. Naar uw lichaam. Ik doe wat ik normaal niet zou doen. Ik reik uit. Dan geloof ik dat we op water leren lopen. Niet als een prestatie. Maar omdat we dichter naar hem toe gaan. En hij ons boven de golven uittrekt. Weet u? En het lastige is, groeien doe je bijna nooit in kalm weer. Kalm weer heeft namelijk geen noodzaak om te groeien. U kent het allemaal, als het zonnetje lekker schijnt en het is lekker warm, wat doen we dan? Schenken we een glaasje drinken in, pakken een boek, gaan lekker zitten. Dan groei je niet. Groeien doe je soms als er noodzaak is om dingen anders te doen dan dat je ze altijd gedaan hebt. Groeien doe je als jouw eigen manieren niet meer werken. En je dus op zoek moet naar van, maar hoe dan? Naar wie moet ik toe? En grijpen we dan terug op onze eigen dingen? Of steken we ons hoofd onder het maaiveld? Of wat dan ook? Of zeggen we, al moet ik door deze storm, maar dan ga ik nu. Dan zal ik daar zijn. Ik zoek die broer of die zus. Ik pak die Bijbel en ik doe hem open, ook al lijkt het alsof er geen woord van God uitkomt. Maar u bent degene bij wie ik wil zijn vandaag en op dit moment. Ik heb helemaal geen zin om wie dan ook te ontmoeten. Heb je dat ook wel eens? Dat je zo'n druk hebt gehad in je leven of problemen, dat je denkt, het laatste wat ik nu wil is gewoon naar de dienst. Al die mensen kunnen me gestolen worden. Gaat iedereen zo happy clappy staan te zingen. En die hebben het allemaal goed in leven. Maar weet je hoe mijn week was? Weet je hoe het bij mij ging deze week? Toch? Er zijn zeker 2 mensen hier, weet ik zeker, die dat hebben. Ik denk meer. Soms heb je dat. En het gevaar is, als we ons rot voelen, dat we dus juist zeggen, ik trek me terug in plaats van, ik wil in uw aanwezigheid zijn. En ik wil u leren grootmaken. Vandaag breng ik misschien wat grootste offer van allemaal. Omdat ik ondanks mijn gevoel begin te proclameren wie u bent. Ondanks dat ik het niet voel, toch proclameer dat u groot bent, dat u machtig bent, dat ik in uw lichaam wil zijn. Groeien doe je onder druk. Weet u? Het is bijna nooit. Als het gaat om tijd, er is nooit tijd. Heeft u veel tijd over in uw leven? Zegt, nou, ik weet gewoon niet wat ik met mijn tijd moet doen, joh. De meeste mensen niet. Er is nooit tijd. Tijd moet je maken. Tijd moet je zelf prioriseren. Er is ook nooit helemaal rust. Hoe komt dat? Omdat we leven in een wereld met zoveel triggers. Dus de golven zijn vaak niet laag. De wind is vaak niet stil. Maar waar mijn oog op is, bepaalt of ik loop over de wind en de golven of niet. Dit klinkt als prestatie. En dan vind ik het zo mooi wat er gebeurt. Dat Petrus voor de ogen van iedereen door het ijs zakt. Niet letterlijk. Maar dat je wel denkt, Jezus, moet dit nou? Dit is echt flauw gewoon. Terwijl iedereen zit te kijken. Die man doet hartstikke zijn best. Moet het nou dat hij dan daar wegzakt? En ik denk dat God ons ook daar iets wil leren. De Bijbel zegt, maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en toen begon hij te zinken en riep hij, Heere, red mij. En Jezus stak zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Vond ik altijd een beetje een vervelende tekst. Dit gaat over wel of niet falen. In het koninkrijk bestaat geen falen. Ik geloof, wat hier gebeurt, laat mij het hart van Jezus zien, dat ik bij hem niet hoef te presteren, maar dat ik met hem risico mag nemen. Dat is iets anders. Presteren zou zijn dat Jezus had gezegd, ja, hallo, gewoon even niet op de wind letten. Wat maak je er een zootje van? Maar ik vind het mooie dat Jezus niet de stap naar achter doet op het moment dat het Petrus even niet zo gaat als in het succesverhaal. Maar dat wat er gebeurt, dat als Petrus zegt, Heere, red mij, dat Jezus gelijk de stap naar voren doet. En er staat, en hij pakt zijn hand. Heb je erover nagedacht? Hij pakte niet zijn hand toen hij over de rand stapt. Hij pakt zijn hand toen het misging, in de ogen van mensen. Als wij voor menselijk denken falen, is God degene die onze hand pakt. Is de God degene die naar voren stapt. Als je kind valt, zegt niemand, zullen we even analyseren waar het misgegaan is. Het eerste wat je doet, is je pakt je kind op en je troost het. En je zegt, op een dag ga je dit leren. Maar ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Hey, en wat wij dan tegen onze kinderen zeggen, we reden toevallig hierheen en vlak voor ons ging een kind op skielers ging onderuit. Denk dat die twee ouders gingen schelden tegen dat kind? Stommeling, stom. Jij kan ook echt niet skieleren. Oh, wat dom zeg van jou. Nee, ze stopte gelijk. Het kind overeind. En wat doe je dan? Je troost je kind. En je zegt dan, nooit meer skielers. Zeg, hey, je gaat dit kunnen om een dag. En we hebben gezien hoeveel ver het al lukte. Hoe goed het al ging. Dus laat je niet ontmoedigen. Het lastige is, Jezus gebruikt voor ons gevoel hier kleingelovigen. En daar lijkt in onze ogen een veroordeling in te zitten. Van klein geloof, wat had jij een klein geloof? Maar eigenlijk zegt hij, je geloof heeft nog wat te groeien. Er is nog wat te leren en ik ben er. Hè? Ik ben er. En dat is ook wat we met onze kinderen doen. Als onze kinderen vallen, zeggen, hey, er is nog wat te leren om beter te leren skielen. Maar ik ben er. Hè? En ik geloof dat je het kan. Jezus spreekt op dat moment ook geloof uit over Petrus. Want hij had ook gezegd, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Jezus haalt Petrus niet naar beneden. Maar hij moedigt hem aan om niet op te geven. Zeg, hey Petrus, ik weet ook, iedereen zat te kijken. En waarschijnlijk 6 discipelen vinden er wat van. Die hebben er een mening over. Of, maar Petrus, laat je niet ontmoedigen. Er is nog wat te groeien in je geloof. Maar ik ben er nog, hè. Ik ben er nog. We gaan ervoor. En dat is de aanmoediging van God. Weet je waarom? Als we dit niet zo gaan zien, gaat niemand van ons zijn voet meer over de rand gooien. Dan denk je, hier is het beter. Ziet niemand me, veroordeelt niemand me, wat dan ook. Maar Jezus is je grootste aanmoediger. God beloont risico niet met succes, maar met liefde. Gewoon met liefde. Want falen in het koninkrijk van God bestaat niet. Zoals wij dat vaak denken. En ik wil je echt aanmoedigen. Als jij soms los moet breken, soms ook uit patronen. En misschien wel zegt, ik moet een stukje van mijn schip afbreken. Dan is God niet je meetlat die kijkt of je het goed doet. God is je grootste aanmoediger. Omdat hij ziet je passie en zegt, hey, met mij kunnen we de golvende wind aan. Eigenlijk zeg je op dat moment, met u kan ik meer van de golvende wind aan dan met dat schip. Met u is meer te bereiken. Ik wil meer van u in mijn leven. En dan staat er, en toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Ik vind het zo'n flauwe tekst. Kent u dat? Dan stapt Jezus de boot in, is de wind stil. Als ik die tekst had lees, denk ik, dit vind ik zo flauw. Denk, dat had toch ook gelijk gekund? Toen hij gewoon daar op de zeilen, dat hij het wind... En daar denk ik dan weer, hè? Denk ik, waarom doet hij dat niet gelijk? Had Petrus dit niet geleerd, hadden zij het niet geleerd, hadden ze de grootheid van God niet gezien op die manier. Soms gebruikt God dingen ook die hij op een andere manier doet. En dan komt hij in het schip, zegt hij, nou, hey, geleerd, nou verrust. Nou verrust. En het wordt weer helemaal glad. En dan staat er, en zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden werkelijk, u bent de Zoon van God. En ik wil je aanmoedigen vandaag, omdat Jezus jouw aanmoediger is. Ik wil een moment stil zijn. Jullie mogen wat spelen. Maar dat we samen ook gewoon de Heilige Geest uitnodigen. En je misschien wel vraagt, Heer Jezus. Moedigt u me aan om op een bepaald gebied mijn been over de rand te doen. Niet als prestatie, maar waar heb ik misschien soms mijn eigen veiligheden gebouwd. Die me niet zozeer verder brengen. Die me nog steeds soms wel in angst houden voor de storm. Dingen die soms groot zijn in mijn leven, die moeilijk zijn te overwinnen. Waar ik me soms meer verberg in mijn schip dan dat ik over het water loop. En u moedigt me aan. Heren, ik wil het achterlaten. Ik wil u meer ruimte geven. Ik wil u meer leren kennen. En het maakt even niet uit of ik onderweg dan misschien een keertje zink. Dan is uw hand daar om mij omhoog te halen. Heilige Geest, ik bid dat u komt op dit moment. En ik bid dat u begint aan te raken. Heer, ik bid dat u ons misschien wel leert om het schip van onze eigen bril af te breken. De manier waarop we naar dingen kijken, met dingen omgaan. Misschien wel mensen hier die zeggen, ik herken precies wat je zegt. Als het moeilijk wordt, ik trek me terug. En ik heb de neiging me soms dan af te zonderen van mensen. Totdat ik weer een beetje boven water kom. En Jezus nodigt je uit. Hij zegt, voor mij hoef je niet af te zonderen. Dat is niet je veiligheid, kom naar me toe. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom tot mij en ik zal je rust geven. En ik ben niet degene die je afwijst. Ik wijs ook je schip niet af. Ik heb het idee dat ik dat tegen iemand moet zeggen. Het is niet dat God zegt, wat doe je dus allemaal fout? En ik ga je nu vertellen hoe het goed moet doen. Nee, God is je aanmoediger om te groeien. Eigenlijk alsof God tegen sommigen zegt, maar je kunt groter groeien dan het schip wat je gebouwd hebt. En het schip heeft je soms ook gediend. Sommige dingen zijn waardevol geweest in je leven, maar het is tijd om verder te groeien. Jij kunt groter groeien dan het schip wat je soms gebouwd hebt. En soms probeert de vijand ons in het schip te houden. zodat hij ons met zijn golven en zijn wind kan imponeren. En Jezus zegt tegen je, de wind en de golven zijn niet wat over je mogen heersen. Kom bij mij en ik zal je vrijmaken. Ik zal je laten groeien. En zoals Petrus eigenlijk zei, bij hem zijn. Zijn tegenwoordigheid is beter. In deze situatie, daar waar ik nu ben. Zo geloof ik ook vanmorgen. Ik geloof dat God mensen, echt een aantal mensen, een ontmoeting wil geven. Een aanraking wil geven. Een aanmoediging wil geven. En misschien is vanmorgen wel het moment om te zeggen, hey, ik moet een stukje uit mijn schip stappen. Want ik heb vertrouwd op dingen, maar ik wil meer leren vertrouwen op hem. Ik wil mijn vertrouwen op hem laten groeien. Wil ik je uitnodigen als we zo een aanbiddingsnummer zingen. Om vanmorgen te komen. En niet te denken, iedereen kijkt naar me. Maar kom met je nood, met jou misschien wel storm. Of misschien wat jij zegt, herken dat ik me terugtrek. Misschien wel iets anders wat naar boven komt. Omdat de Heilige Geest in je naar boven brengt vanmorgen. Ik geloof dat in de storm, maar ook vanmorgen voor jouw leven een ontmoeting is. En voor de een is die storm een enorme wind en enorme golven die plaatsvinden. Voor de ander is het misschien iets waar je tegenop ziet, wat in de komende weken plaats gaat vinden. Misschien wel een nieuw werk of een nieuwe opleiding of wat dan ook. Waar je tegenop ziet, zegt eigenlijk is dat iets wat me doet dat ik me terugtrek. Of iets wat iemand gezegd heeft, woorden die gezegd zijn. Maar ik nodig je uit om te komen dat we je brengen aan de voeten van Jezus. Zullen we met elkaar gaan staan, een biddingsnummer zingen en dan nodig je uit om straks je benen over de rand te doen. Bijna letterlijk. En zeggen, ik kom naar voren, ik laat gewoon voor me bidden. Ik ga niet in een schip blijven, ik laat gewoon voor me bidden. En als je dat nu al wil, stap dan uit je rij, kom naar voren toe.